Goedenavond allemaal, welkom. Maar dat wisten jullie al. We hebben een programma van 4 avonden waar we mijns inziens een heel klein beetje mogen gaan ruiken aan het evangelie van Lucas. En naar mijn herinnering binnen de hoeksteen een van de eerste avonden waarin we een heel evangelie onder de loep hebben. Klopt dat?
Ja.
Jullie hebben, dacht ik, wel een keer de Romeinenbrief eens geheel gedaan. Of een andere brief. Welkom. Nou, vanavond een stukje inleiding over het Nieuwe Testament. Een beetje overzicht van de plaatsing van de evangeliën ten opzichte van de rest van het Oude Nieuwe Testament. En hopelijk dat we uitkomen op hoofdstuk 4 vers 13. Als ik daar aan toe ben, of 22 uur, dan gaat Hans het licht uitdoen hier. Heb ik begrepen. Zoiets. Oké, welkom. En dit willen we vanavond proberen doorheen te wandelen. Jullie hebben als het goed is de handouts ontvangen en anders achteraf. In de handouts staan ook wat linkjes die jullie eventueel kunnen benutten om nog wat dieper op in te gaan. Ik heb twee, of eigenlijk maar één boek wat een beetje interessant is. Dat is van een zekere Peter van Triet. Ik denk dat het niet zo bekend is. Hij is echt een Bijbelwetenschapper die ook als zich verdiept heeft in, zou Lucas ook een Jood geweest kunnen zijn. Omdat de meeste Bijbelverklarers denken dat Lucas een niet-Jood is geweest. En die later bij Paulus zich gevoegd heeft en van daaruit het verhaal over Jezus en Handelingen heeft verteld. Dus ik kom er straks nog wel even op terug. En een tweede boek wat ik aan wil bevelen voor ieder christen. Dit is een prachtig naslagwerk en in verhouding tot de prijs niet duur. Dit is In ontmoeting het Nieuwe Testament. En zo'n boek is er ook van het Oude Testament. En die wordt ook uitgegeven. Hallo, welkom.
Hallo.
Die is ook jaren gebruikt binnen het onderwijs van de Evangelische Toelichtingsschool. En het is een prachtig naslagwerk. Ook voor de mensen die zich wat willen verdiepen. Daar is iets moois voor dus. Oké. Ik wil eens beginnen met Lucas 4. Vers 14 tot 21. En ik wil een poging doen om jullie mee te nemen in het brein van de schrijver Lucas. En eens te kijken hoe hij de persoon van Jezus en alle personen die verder genoemd worden beschreven heeft. Normaal ontvangen wij het woord van God als informatie rechtstreeks van boven. Dat is voor ons gelovigen zo ongeveer de invalshoek. En ik wil jullie eigenlijk iets meer meenemen naar Down to Earth. Daar was een persoon, Lucas. En die heeft bepaalde eigenschappen. En bepaalde sterke punten en misschien bepaalde minder sterke punten. Dat is bij de meeste mensen zo. Dus God heeft het aangedurfd om zijn brein en zijn pen of iets anders te benutten om ons het verhaal van Jezus te vertellen. Johannes vertelt ook een verhaal, Matthäus ook, en Marcus ook. En hoe kijkt Lucas er tegenaan? We gaan eens even kijken naar Lucas 4 vers 14 tot 21. Dat is eigenlijk de volgende keer pas aan de orde. Maar we gaan even kijken. En Jezus keerde in de nacht, ik zal ook een paar vragen stellen. Wat zegt dit van Jezus, zoals Lucas hem hier beschrijft? Wat zegt het van Jezus? Dan mogen jullie het proberen op te noemen. En Jezus keerde in de kracht van de geest terug naar Galilea. Ik noem het uit de NBG-vertaling. En de roep over Jezus ging uit over de hele streek. En hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgegroeid was, opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waarin geschreven staat: de geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht en om verbrokenen heen te zenden in vrijheid om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En daar stopt hij. Dat vers gaat verder, maar hij stopt hier. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En het begon tot hem te zeggen: heden is dit schriftwoord aan jullie oren vervuld. Wat zegt dit? Wat heeft Lucas hier willen vertellen? Zullen we het eens proberen te vinden? Wie begint er?
Een objectief.
Ja, gewoon op wat staat hier.
Ja, ik denk dat hij heel objectief wilde zijn over Jezus. En dat wat hij had gehoord, gezien, dat schreef hij op.
Mm-hmm, ja. En wat schreef hij dan? Wat observeerde hij dan? Al een beetje op weg hebben. Hij ging in de kracht van de geest. Dat is het eerste wat hij ervan zegt. In de kracht van de geest. Hij was krachtig. Hij was helder. Dat was geen grijs gebied. En het tweede?
Hij vertelt ook dat de geest op hem is.
Ja.
Want heden is dit schriftwoord voor u vervuld.
Hij verpersoonlijkt dit vers eigenlijk, hè?
Ja.
Hij zegt: dit gaat niet over. Welkom!
We hebben het gewonnen.
We zijn nog maar net begonnen, hoor, dus voel je niet bezwaard. Er is nog koffie of thee? Drinkt u een kopje koffie of thee?
Straks.
Oké. Okay. We gaan over een uurtje passeren. En dat is natuurlijk wel heel wat als er in één keer gezegd wordt: dit gaat over mij. Hij verpersoonlijk dit vers helemaal naar zichzelf toe. En hij werd bekend in heel de streek. Toen hij in Jeruzalem was, in hoofdstuk 2, 12-jarig jochie in de tempel, toen kon hij vragen stellen waar u tegen zegt, waar de rabbijnen haast geen antwoord op wisten. Dus daar, vanaf dat punt viel die al op. En dat was dan in Jeruzalem. Zit je in Galilea, dan ben je ongeveer 150 kilometer, 200 kilometer noordelijker. En dat is een hele andere streek. En zeker in die tijd had nog geen geleidelijke eendjes. Of geen Porsche. Dus dat was een beetje een grote afstand. Maar in Galilea werd hij ook bekend. En hij leerde in hun synagogen. Hij leerde in hun synagogen. En in een stukje verder, daar staat hij dat hij ongeveer 30 jaar was toen hij voor het eerst ging optreden.
Dat waren allemaal bekende worden.
Hij was in ieder geval in die streek opgevoed.
Ja.
Ja, ik ben in Capernaum geweest. Goedenavond, welkom. In Capernaum geweest, ook persoonlijk. Daar staat nog een restant van een synagoge. En dat is wel heel bijzonder als je daar dan staat. En denk, ja, hier heeft 2000 jaar geleden ook iemand gestaan. En die heeft hier het een en het ander vertelt. En dan gaat hij op de Sabbatdag, dus niet op de zondag, maar op de Sabbatdag gaat hij naar de synagoge. En dan, ja, dan gebeurt er wat. Je kunt je de vraag stellen van: als Jezus in de kracht van de geest kan leven, kunnen wij dat ook? En als dat zo is, hoe dan? Dat is een goede vraag. In de evangelie of in de brieven van Paulus, er staat zelfs: wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is niet zomaar iets, een optioneel, maar het is bijna een opdracht: wordt vervuld met de Heilige Geest. Nou, Jezus was denk ik de meest vervulde persoon die we ooit op de aardbol heeft rondgelopen. En dat is boeiend als je over dit onderwerp gaat nadenken. Dan zou ik je willen aanraden, als je niet weet wat het is om in de kracht van de Heilige Geest te gaan leven, zoek dan alles op wat je kan vinden om daarachter te komen, want dat is het doel van ons leven. Daarvoor bestaan we, om in de kracht van de Heilige Geest ons leven te leiden als gelovigen. Dat moet je alles waard zijn. Zonder dat heb je je doel in je leven niet ervaren. En dat is heel belangrijk. Daar gaat het niet vanavond specifiek over. We hebben het over Lucas Evangelie. Maar het staat hier zomaar even. En dan kun je je afvragen: ja, is dat ook voor mij mogelijk? Ja, dat is ook voor ieder gelovige mogelijk. Oké, de persoon van Jezus in de kracht van de Heilige Geest. Hij werd bekend in de hele streek, in heel Galilea. Hij leerde in de synagogen, dat zijn leerhuizen. Tegenwoordig kom je er steeds meer tegen, leerhuizen. Binnen de Messiaanse gemeenschappen heb je leerhuizen, huissamenkomsten, leerhuizen. Waar men de Torah bestudeert. En hij neemt het boek Jesaja. Jesaja is eigenlijk de evangelist van het Oude Testament. Daar wordt zoveel heil over ook de niet-Joodse mensen, de volkeren, voorgesteld. En hij zegt dit. We zullen ook kijken hoe Lucas daarmee omgaat. Oké. Die heb ik nou een foto overgeslagen. Die foto had ik even eerst moeten doen. Nou, dit is ons gezin op 1A. Dit is onze... Doet hij het nou? Ja, dit is onze oudste dochter. Die is getrouwd met deze man. We wonen in Woudenberg. Dit is onze oudste zoon. Die is vandaag of gisteren aangekomen in Kampala, Oeganda. Was zijn vrouw die hier niet bij kon zijn. Een spoedartsenafdeling in een ziekenhuis gaat oprichten. Zo'n geweldig werk. Hij is vlieginstructeur op kleine motoren, kleine vliegmotoren. Dan van voor jullie van links naar rechts. Dit is onze jongste, die is nog thuis. Dit is onze middelste dochter, Joyce. Dit is Sandra, Joyce. Die kennen jullie niet zo goed. En hemzelf, onze jongste dochter, die kennen jullie ook wat beter. Die is vorig jaar getrouwd en met haar man. En vandaar dat dit een mooie foto. Zij is verloskundige en hij is binnenshuis architect. En zo hebben we 5 kinderen mogen krijgen. En als die allemaal de Heer lief hebben, op een eigen wijze, op een eigen manier, ook verschillend. Wat ben je dan een dankbaar mens. We hebben geïnvesteerd in onze kinderen, ja. Maar dat is geen garantie. En het kan best zijn dat jullie kinderen daar anders mee omgaan. En dan is het een grote vreugde voor ons dat ze het allemaal pakken. Dat ze het gaan begrijpen. Dat ze het omarmen en erin groeien. Oké. De beschrijving van Lucas. Als je het wil vergelijken met de andere evangeliën. Dan moet je de inleiding en het slot dus van de andere evangeliën begrijpen. Of gaan lezen. Bijvoorbeeld Matthäus begint. Dit is de geschiedenis van Jezus Christus. De zoon van David. De zoon van Abraham. Als je dat tegen Joden vertelt, dan heb je hun gehoor. Matthäus schreef ook specifiek voor een Joods publiek. Marcus, die begint gewoon ergens middenin. Die noemt een heel aantal dingen niet. En Lucas, die heeft een duidelijke inleiding waarvoor hij dit schrijft. Daar gaan we straks nog naar kijken. En Johannes, die begint als het ware al veel eerder. Begint bij voor de schepping. En aan het eind van zijn verhaal zegt, dit heb ik jullie geschreven. In hoofdstuk 20. Deze verzameling uit alles wat er gebeurd is, heb ik deze paar dingen aan jullie verteld om te laten zien dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Een specifiek doel wat hij aan het eind van het boek samenvat. Dus ze hebben ze allemaal een verschillende invalshoek gehad. En zo bij Lucas kun je ook in hoofdstuk 24, gaan we aan het eind van de avond wel even naar kijken, wat hij dan samenvat. Jezus was een man, een groot man, die grote daden en grote woorden uitsprak. Een man die bekend werd. Je kunt je afvragen, zou ik het aandurven om een biografie, een beschrijving van het leven van Jezus te schrijven? Dat is een gevaagde vraag. Zou ik dat natuurlijk wel leven 2000 jaar nadien, dus we moeten heel wat graafwerk doen. Maar zij leefden ongeveer 20, 30 jaar na Christus en zij schreven het verhaal op. Johannes heeft dan nog wat later geschreven. Maar zou je het aandurven om zoiets op te schrijven? Ik zou het niet durven, moet ik eerlijk zeggen. Ik zou bang zijn dat ik iets zou vergeten of een verkeerd accent te leggen. Je kunt het ook omdraaien. God heeft het aangedurfd om via het brein van Lucas en het schrijfmateriaal van Lucas zichzelf te presenteren aan ons. Hij gelooft in ons, was een EO-programma. En als je het zo benadert, dan komt het wat dichterbij. En dan vind ik het fantastisch wat Lucas ons verteld heeft. En later schrijft Paulus dat wij eigenlijk toch, hoe wij als gelovigen in Christus leven, een soort brief van Christus zijn. Hoe wij leven maakt ons verhaal. Als er een kroniek over Johan Zijlstra zou geschreven worden, wat hij allemaal gewoond heeft en wat hij allemaal wel en niet gedaan heeft, dat is ook een brief. Een biografie, een beschrijving van. En Paulus zegt tegen de Korintiërs: jullie tonen een brief van Christus te zijn. En als ik dan kijk naar die gemeente, denk ik, oeps, daar ging wel zoveel fout. En Paulus moest zoveel bijsturen in die havenstad waarvan alles misging. En ook hele mooie dingen gebeurden. Hij zegt zelf dat het jullie aan niets ontbreekt in die gemeente. Nou, dat is nogal wat. Dat is mooi, hè? Als de hoeksteen of de gemeentes waar jullie misschien uit voortkomen, als het daar aan niets ontbreekt, dat vind ik een geweldige getuigenis. Dat wordt wel van de Korintiërs gezegd, van geen enkele andere gemeente. Het is een wonder. God durft het aan om via het brein en de pen van de mens zichzelf te laten beschrijven. We gaan kijken naar de volgorde van de boeken in het Nieuwe Testament, een beetje inleiding Nieuw Testament. En de vervolg op het Oude Testament zullen we herontdekken. De historische zetting van de evangeliën en de historisch overzicht van 400 jaar voor Christus tot nu en de toekomst. We moeten realiseren dat de volgorde van de boeken in het Nieuwe Testament, de brieven, niet chronologisch zijn. Dat is ons Oude Testament ook niet. De Hebreeuwse Bijbel heeft een andere volgorde. Daar zal ik jullie niet mee vermoeien, maar het Nieuwe Testament heeft een volgorde die van groot naar klein gaat. En dan de eerste brieven van Paulus en daarna de andere. Dus we hebben eerst de vier evangeliën. Er zijn er wel meer gemaakt, maar die niet altijd erkend zijn. Maar we hebben vier evangeliën overgehouden in onze NBG bijvoorbeeld, of de HSV, of de NBV. Dat is eigenlijk een uniek genre. Het is een stuk historie. Maar het is ook een uniek genre, omdat het specifiek het leven van Jezus en zijn discipelen, zijn daden en onderwijs, zijn geboorte, zijn leven, zijn sterven en opstanding beschrijft. Een specifiek iets is dat. Dat zijn hele bijzondere boeken, Handelingen. Dat geeft een beetje de geschiedenis van die eerste tijd nadat Jezus was opgestaan en de Heilige Geest werd uitgestort. Een stuk geschiedenis. Dus een stuk geschiedbeschrijving. En de brieven die zijn opgebouwd van groot naar klein. Paulus, als je Paulinische brieven leest, dan heb je na Handelingen eerst 13 brieven van Paulus. En Romeinen was de langste tekst. En zo is het Oude Testament ook opgebouwd. Jesaja had de meeste tekst. Dat zegt niks over Jesaja in zijn tijd. Er kunnen mensen zijn die niets hebben geschreven, maar in hun tijd heel veel betekend hebben. Zoals Dominee van der Veer bijvoorbeeld. Ik geloof niet dat hij veel geschreven heeft. Maar als je ziet naar zijn invloed die hij via de eeuw in ieder geval heeft gehad en soms nog, dan is dat behoorlijke impact. Alleen heeft niets geschreven. Nog niet. Dat is nog niet voorbij. Dus zo zijn er ook in het Nieuwe Testamentische tijd heel veel evangelisten geweest die niet alles op papier hebben gezet. En Paulus is een schrijver geweest, of hij heeft hulp gehad bij het schrijven. En dan komen de andere personen ook nog aan de orde. Zoals Jacobus. We hebben brieven die specifiek aan personen gericht zijn. Weten jullie een paar persoonlijke brieven?
Titus.
Ja, Titus. Timotheus. Timotheus was een niet al te sterke persoonlijkheid. Heel veel aanmoediging nodig. Geweldige brief. Ik kon Timotheus heten. Vroeger kroop ik onder de rok van mijn moeder als de vreemden kwamen. Dat is inmiddels een beetje anders geworden. Maar ik begrijp Timotheus. Hij had aanmoediging nodig. Hij had een duwtje in de rug nodig. Zo heb je een brief aan de Hebreeën. Wie zijn die Hebreeën? Waar leefden ze? Was dat een bepaalde groep mensen in een bepaalde streek? Nou, dat was een hele brede groep. Ook de brief aan bijvoorbeeld Jacobus. De brief van Jacobus aan de 12 stammen. Die 12 stammen die wonen niet in Israël, die wonen heel verspreid over in de diaspora. En uiteindelijk kom je bij de brieven van Johannes, waar ook eigenlijk algemene brieven, niet zozeer aan een specifieke gemeente gericht, waar Paulinische brieven meestal aan bestemd zijn. En uiteindelijk het boek Openbaringen, wat hoofdzakelijk over profetie gaat. En daar ga ik nu niet op in. Want sommigen schuiven het boek helemaal naar de eindtijd, die nog moet komen, vanaf onze tijd gerekend. Anderen zeggen, ja, dit beschrijft eigenlijk de hele scala tijd van de planeet die aarde heette. Nou, dat is een ander onderwerp, daar gaan we niet op in. Oké, het Nieuwe Testament is de voortzetting, de vervulling, de verwerkelijking noem ik het altijd, van het Oude Testament. Dat vind je op zoveel aspecten terug. Als je in Lucas 24, waar hij eigenlijk het hele evangelie mee afsluit, als Jezus na zijn opstanding tegen die Emmausgangers zijn onderwijs vertelt, dan begint hij bij Mozes. En Mozes is de verzameling van de eerste 5 boeken van Mozes. De Pentateuch, de 5 boeken. En de profeten, en de psalmen, en al de geschriften. Wat had ik daar graag bij geweest? Mag je best weten, ik had daar graag bij geweest. Het hele Oude Testament even, ik weet niet hoe lang die man wandelen is geweest. Ik denk dat het toch wel een paar uur moet zijn geweest. En dat hij in een paar uur tijd bij Genesis begint en hij eindigt ergens bij Maleachi. En hij heeft de psalmen gehad en al de geschriften, zoals gisteren een mooie dienst over de wijsheid gehad hebben. En dat het allemaal vertelt over die ene persoon die komen zou. Hij begon met Mozes en daar vind je de aansluiting helemaal naar het Nieuwe Testament. En Lucas noteert dat. Matthäus 5 zegt, vers 17 zegt de Heer Jezus de Torah en de profeten te verwerkelijken. Nou, dan zitten we midden in de actualiteit, want er zitten behoorlijk wat mensen die zeggen, ja, die Torah die is al lang achterhaald. En als je dan een preek als gisteren hoort, dan denk je, ja, hij springt levend. En als je zegt, de profeten, die zijn allemaal vervuld. Er zijn theologen geweest, die hebben gezegd, het Oude Testament, dat was een kwade God, en het Nieuwe Testament was een liefdevolle God. Dat is allemaal gebeurd in de kerkgeschied, Marcion. En persoonlijk denk ik dat de Torah veel belangrijker is als wat wij op onze bijbelscholen en op onze theologische opleidingen meegekregen hebben. Als ik alleen aan de Bijbelse feesten, waar ik 2 jaar hier in de gemeente heb mogen onderwijzen, hebben we de voorjaarsfeesten, precies op die feesten zijn heilsdaden vervuld, verwerkelijkt. En de najaarsfeesten, de Bazuinenfeesten en Yom Kippur en Lofuttefeesten moeten profetisch nog vervuld worden. Dus als dat ook onder die Torah valt, is het in ieder geval nog niet voltooid. Is nog niet voltooid. Genesis 3 vers 15. En als je gaat naar Jesaja, ik zal die teksten nu niet lezen, dan zien we ook dat hij zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genoemd worden. Lucas 1, waar het gaat over het koningschap van Jezus. En Micha 5, dat hij geboren zal worden in Bethlehem. Is het volledig voltooid? Laten we eens even naar Lucas 1 gaan. Lucas 1. Vers 31 tot 32. En zie, je zal zwanger worden, Maria. Is dat gebeurd? Is Maria zwanger geworden? Ja, hè? Is dat iets symbolisch of is dat gewoon, ze kreeg een dikke buik? Ja, dat was echt fysiek, hè? Oké. En je zult een zoon baren. Was dat nou een meisje of een jongetje? Oké, dat is letterlijk gebeurd. Ik zal er niet over uitweiden, maar het was helder een jongetje. En gij zult hem de naam Jezus, Yeshua geven. Is dat gebeurd? Emmanuel? Is echt gebeurd, oké. En deze zal groot zijn. En de zoon des Allerhoogsten genoemd worden. Is dat gebeurd? Misschien deels, groot. Is dat een lengtemaat of is dat een bekendheid? Kan allebei. Ik weet niet hoe lang de Heer Jezus geweest is. Vind ik ook niet zo belangrijk. Maar hij werd wel bekend. En als je kijkt naar de invloed vanaf toen naar nu, dan is hij behoorlijk groot geweest. Groots. En hij is met name door de demonen de Zoon des Allerhoogsten genoemd worden. Dat is een bijzondere naam. Zoon des Allerhoogsten. Die naam komt het eerst voor bij Sodom en Gomorra. Gaan we niet over uitweiden, maar de zoon, dus alle, boven hem is er niets. Hij heeft de naam boven alle naam gekregen. En het is een profetische naam die hij gekregen heeft. En die genoemd wordt door mensen die wisten tegenover wie ze stonden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. Is dat al gebeurd? Welke opties hebben we? Hij zit nu aan de rechterhand bij de Vader in de hemel. Maar was daar ook die troon van David? Ja, op het in Jeruzalem. Hè, daar kun je naartoe lopen. Je kunt die troon bekijken. Je kunt er alle herinneringen boven tafel halen die aan die troon en locatie waren. We hebben vorig jaar een beetje stilgestaan bij Jeruzalem. We hebben het gezien. Dus daar heeft die troon gestaan. En dat is nog niet gebeurd. En nou is de vraag in de theologie, wat wordt daarmee bedoeld? En er zijn een hele hoop geloofsgemeenschappen die zeggen, ja, dit moet je geestelijk zien. Hij is nu de koning van de kerk. Een begrip wat overigens nergens in de hele Bijbel voorkomt. Maar dat is een ander verhaal. Dus dit, hier wringt de schoen. Als je hem het eerste deel letterlijk, zoals de Hebreeuwse uitleg ook altijd moet zijn, eerst wat letterlijk kan, moet letterlijk genomen worden. En hier vind je dus de uitleg dat wat nog niet gebeurd is, moet je niet een andere uitleg geven. Dan moet je dan op zijn minst laten staan, oké, het is nog niet gebeurd, dus we verwachten dat dit nog gaat gebeuren. Nou, als je met orthodoxe Joden of met Messiaanse Joden in gesprek bent, dan is dit voor hun een springlevende zaak. Jeruzalem en de plaats van de troon en de plaats van de tempel is hot item. We hebben vorig jaar stilgestaan dat Poetin en Trump erin worden betrokken om toestemming te geven om de tempel te herbouwen. Het gaat over de tempel, daar gaan we niet op in nu. Maar het is dus hartstikke actueel. Er zijn alle benodigdheden die er voor de tempelbouw nodig zijn, die zijn aanwezig. Het is alleen de locatie nog, waar nu het een en ander op de verkeerde plek staat. Dat zal ik maar zeggen. Dus hij zal de troon van zijn vader David krijgen. Nou, die was in Jeruzalem. En dat is wat alle Joden ook naar uitkijken. Toen ook al, maar nu nog steeds. En hij zal koning zijn over het huis van Jacob, de 12 stammen van Israël. Is ook nog niet gebeurd. Het is nog niet eens bekend of alle 12 stammen al teruggekeerd zijn in dat landje Israël. In ieder geval hebben ze nog lang niet het gebied wat hun ooit beloofd is. Dat gebied dat strekt zich uit van Libanon ongeveer tot aan de Nijl. En dan tot ongeveer Irak. Dat is een heel groot gebied. Dat is wat Abraham beloofd heeft en wat ooit Salomo geregeerd heeft. Dus hij zal op de troon van zijn vader David zijn koningschap uitoefenen. En hier begint Lucas dus mee. Hè? Dit is het begin van Lucas. Lucas begint niet met het kruis en de opstanding van Jezus. Nee, hij begint bij David. En uiteindelijk bij Abraham. En uiteindelijk bij Adam. Gaan we straks wel naartoe. Dus het evangelie begint niet bij Johannes 3 vers 16. Wanneer Jezus zijn voeten op deze aarde zet. Nee, het evangelie van Lucas begint al bij Adam. Abraham, David, Jezus. Dat zijn de vier stappen die het evangelie inhouden. En als je later, ik heb er een site ingezet, waarin de relatie wordt gelegd tussen het evangelie van Paulus uit de Galatenbrief, mijn evangelie, en als iemand een ander evangelie verkondigt dan het mijne, zegt hij, dan is die vervloekt. Nou, als je dat vandaag de dag op de preekstoel zou zeggen, denk ik dat je de volgende keer thuis mag blijven. Zo ongeveer, als je zo radicaal bent. Maar het ging ergens over. In Handelingen 13 legt hij het uit. En dan komt hij uit bij David en bij Abraham. Daar begon het evangelie. Daar begon God iets nieuws met het volk Israël. Vanuit Abraham, Isaac, Jacob, de 12 stammen, het volk Israël. En uiteindelijk is de zegen van Abraham voor alle volkeren mond uit in de komst van Jezus. En dat is het hele Oude Testament staat er vol van. In allerlei facetten, locaties. Ik heb er een site bij gezet, alle profetieën die er vervuld werden bij de geboorte van Jezus. Wat in het Oude Testament al minutieus was voorspeld. Dus we zien al dat Lucas 1 vers 31 zit nog midden in de actualiteit. We zijn nog maar op de helft. Oké, dan de dubbele historische setting. Dat is een beetje een theologisch begrip. De evangelie beschrijven Jezus in zijn eigen tijd. Met de mensen die er toen waren. Met wie hij contact had. Wie in die tijd politieke overheersers waren. Zowel van het godsdienstig systeem vanuit het jodendom. Zowel als de Romeinse overheersers. noemt hij, en de discipelen en andere mensen die genoemd worden. Dus daarover wordt geschreven. Maar vanuit een tijd die 20, 30, 40, 50 jaar later pas opgeschreven worden. En nog later erkend worden. Dus daar moet je even bij stilstaan. Ze zijn wat later nadien geschreven. En ook niet allemaal tegelijk, dat ze eventjes met elkaar konden overleggen. Van hoe gaan we dit doen? Jij doet dat accent, ik dat en jij dat en die dat. Nee, dat is in een verschillende tijd of verschillende plekken in het Midden-Oosten zijn die evangeliën ontstaan. En nogmaals, als je Johannes 20 leest, heel specifiek publiek en een bepaald doel. En Matthäus zegt het ook en Lucas zegt het ook voor een specifiek doel. Nou, wie van jullie heeft wel eens een boek geschreven? Nou, als Marja Verschoor hier zou zijn, dan zeg ik. En wat houdt dat nou in als je een boek wil schrijven? Het bijzondere is dat Jezus nooit zelf een biografie heeft geschreven. Dus de man die een hele grote invloed en impact heeft, nog steeds in deze wereld, heeft zelf nooit één letter op papier gezet. Hij heeft één keer geschreven in het zand. Waarschijnlijk in spiegelbeeld voor degenen die tegenover hem stonden. En het was genoeg om de hele groep weg te krijgen. Zijn woorden waren ook krachtig. Dus hij heeft zelf nooit een brief geschreven. Behalve dat God een brief schrijft in ons hart. Daar hebben we straks al even bij stilgestaan. Oké, dan de historische achtergrond van het Nieuwe Testament. We hebben 4 stille jaren ongeveer voor Matthäus. En dat was ten tijde van de regering van de Perzen, de Grieken. En vanaf de tijd van Rome 63 jaar voor Christus. En dat speelt zich af Daniel 8 tot en met 11, de Maccabeën. En dat speelt zich eigenlijk af tijdens 3 rijken. In die rijken, in het Assyrische Rijk, wat hier nog aan vooraf gaat, dat is nog voor Daniel, daar werd de Aramese taal gesproken. Dat was toen een wereldtaal. En die is wereldtaal gemaakt in het Assyrische Rijk. En de Perzen hebben dat tot voertaal gemaakt. En dat was ook de taal die de Heer Jezus gesproken heeft. En ten tijde van Israël was dat ook een gangbare voertaal. Nou, de Grieken kwamen. En de Romeinen kwamen. En de Grieken hebben een gigantische Hellenistische cultuur gehad. Een meer godendom. En Rome heeft een hele hoop logistiek gedaan. En een militaire macht gehad. Maar ze hebben de cultuur van de Grieken behouden. En bij de Grieken staat de mens centraal. En in het Jodendom staat God centraal. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En die twee botsten eigenlijk. Daar moest Paulus en de andere discipelen hun evangelie brengen. In die cultuur van de Grieken. Oké, Jezus leven. Nou, hij leefde zonder zonde. Dat is voor ons haast niet voor te stellen. Helemaal niet voor te stellen. Dat je geen zonde doet is één. Maar dat je geen zonde kent. Dat gaat nog dieper, hè? Hij heeft geen zonde gekend, zeggen de schrijvers die hem meegemaakt hebben. En hij vervult en verwerkelijkt de oud-testamentische belofte van God. Hij openbaart God. Ik heb uw naam geopenbaard, zegt Johannes. Over Jezus. En hij vestigt uiteindelijk zijn koninkrijk. En we zijn nu met het fundament. Wordt gelegd. Doordat de Heer Jezus voor ons is gestorven en opgestaan. De Heilige Geest is uitgestort. We worden voorbereid op dat koninkrijk van God. Maar dat is niet ergens vaag. Nee, dat is heel concreet bij Lucas. Er komt een koning op de troon van David in Jeruzalem. Heel concreet. Daar valt niets aan toe of af te voegen. En hij traint er 12 discipelen. Waar uiteindelijk 1 van afvalt. En er komen een aantal anderen voor terug. 12 discipelen. Nou, we kennen dan het evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En in die tijd is Rome de overheersende grootmacht in de cultuur van de Grieken. En dat speelt zich af ongeveer 5 jaar na Christus. Ja, dan Jezus dood, zijn kruis en opstanding. En we moeten heel goed beseffen dat dat gebeurde op of tijdens de week van de ongezuurde brood. Dat is een Bijbels feest, heb ik ook mogen uitleggen hier. Dat duurde een week. En dat begint met Pesach, dat is de aanvang. We gaan ook in, dacht ik, april een Pesachmaaltijd met elkaar organiseren. Waar iedereen ook welkom is. En dan had je een tijd van leven van ongezuurd brood, dat had een betekenis. En uiteindelijk kwam daar ook het feest van de eerstelingen terug. Het was een oogstfeest. Het eerste van de graanoogst werd gebracht op een bepaalde ceremonie. En op dat feest, op Pesach, de eerste dag, is Jezus gekruisigd. En op het feest van de eersteling is hij opgestaan. En daar zien we in een profetische lijn die God in patronen al voor, als het ware heeft laten ervaren in de feesten van Israël. En uiteindelijk komen daar de najaarsfeesten nog achteraan. En we zijn heel benieuwd of Gods heildaden ook op die feesten zullen gaan plaatsvinden. Ik persoonlijk denk het wel, maar wie ben ik? Ik denk het. Maar God is er niet aan gebonden. Dan de vroege kerk vanuit Handelingen, de uitstorting van de Heilige Geest. En dan zeg ik al gelijk eens, ja, de vroege kerk, dat is een begrip wat in de Griekse taal ingeburgerd is. Het is de vraag of daar iets nieuws gebeurde. In ieder geval kunnen we zeggen dat de Heilige Geest werd uitgestort. Maar het gebeurde ook weer op precies een feest wat al 1500 jaar, niet elk jaar, maar wel 1500 jaar daarna, of daarvoor, eigenlijk ook al gevierd werd. En dat was de ontvangst van de Torah. Uitstorting van de Heilige Geest, we zeggen op de eerste Pinksterdag. Dat was niet de eerste Pinksterdag in de letterlijke zin. Nee, dat was al de 1500ste Pinksterdag. Alleen, het waren twee dagen feest en dan zeggen we de eerste en de tweede dag. Zo moet je dat begrijpen. In ieder geval werd er Israël vernieuwd. Er kwamen heel wat Joodse mensen ontdekten dat Jezus de Messias was. Die begrepen wat Jezus daar in die synagoge in Lucas 4 vertelde. Dat de Geest des Heren is op mij, et cetera. En ze hadden in zijn leven, hebben ze gezien hoe Jezus daad en woord hetzelfde was. Maar ook dat niet alleen het volk Israël deelde in het heil wat God had, maar ook de heidenen, ook de niet-Joden. En als Lucas is een van de schrijvers die bijna een beetje de Joodse mensen prikkelt in de dingen die hij verzamelt over Jezus' omgang met niet-Joden. Met het zwakke, met mensen die problemen hadden, die het niet redden in hun eentje. Daar is Lucas zoveel voorbeelden daarvan. Hij is de barmhartige. En misschien komt het wel omdat hij ook een mogelijke geneesheer is geweest. Gaan we straks wel naar kijken. Jezus onderwijs en correctie en bemoediging ging door de apostelen in al die Joodse en niet-Joodse gemeenten. Kreeg ze een beslag in de eerste eeuwen na de opstanding van Christus. Daar vinden we Handelingen en de brieven. En dan moeten we Handelingen ook weer zien dat dat eigenlijk parallel loopt met de gemeentes aan wie geschreven werd. Je hebt niet eerst Handelingen en 100 jaar later de brieven. Nee, Handelingen en de brieven gingen tegelijkertijd. Net als de profeten in het Oude Testament met 1 Samuel, 1 Koningen en 2 Koningen. Dat liep ook tegelijkertijd af. Je kunt in Handelingen dus heel wat dingen over de gemeenten waar Paulus later een brief aan schreef terugvinden. Om het even een beetje voor te stellen. Nou dan nu, de mensen die in Jezus geloven, die de Messias herkend hebben, die worden meedogenloos vervolgd in de loop van de eeuwen. Met name de Joodse gelovigen, die zijn ongelooflijk verschrikkelijk vermoord. Dat is niet voor te stellen wat er allemaal mee gebeurd is. Dus we leven in een tijd waarin de wereld eigenlijk de kerk niet echt pruimt. En gelukkig merken wij in ons continent daar niet of nog niet zoveel van. Maar wat er dan gaat gebeuren is dat Jezus komt terug. De tweede opstanding, de opstanding van mensen die in geloof zijn gestorven, komt een opstanding voor. En er komt nog een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus we zitten nog midden in het verhaal. We zitten nog in de verwerkelijking van het totaalplan. We zijn nog maar halverwege, als het ware. Nou, dit ongeveer vanaf 30 jaar na Christus, iets later, heeft dat plaatsgevonden. Het boek Openbaring is ongeveer van de jaren 90. Evangelie, of de brieven van Johannes waarschijnlijk ook. En het evangelie van Johannes schat men dat 90 jaar na Christus op papier gekomen is. Oké, dat is een beetje de inleiding op. We gaan nog even kijken naar de structuur van het evangelie, de auteur, doelgroep en datering. Is wat makkelijker, heeft Lucas ons gemaakt, want als je een beetje de afscheidingen van de twee versen. Hoofdstuk 4 vers 13 en hoofdstuk 4 vers 14. Dan zie je daar een soort overgang. En dat vind je ook van Lucas 9 vers 50 naar 51. En ook het laatste deel. Hier vind je als het ware de voorbereiding van Jezus, zijn geboorte, zijn opgroeien. En daar weten we heel weinig van. Want wie weet waar Jezus geweest is in Egypte. Lucas beschrijft het niet eens. Er is maar één evangelie die het beschrijft, dat is Matthäus. Marcus schrijft er niet over, Johannes schrijft er niet over. Matthäus wel, maar we weten niet waar hij in Egypte geweest is. En hoe dat jochie van geboorte tot aan zijn 12,5-jarige leeftijd, hoe hij zich gedragen heeft, weten we ook niet. We weten wel dat hij als 12,5-jarige jochie in de tempel was, en dat hij vergeten werd door zijn ouders. Dat heb ik ook een keer beleefd met onze middelste dochter. We waren halverwege naar huis en denk, oh, we hebben er nog eentje ergens op de kruis zitten. Dus ik kan me wel een beetje voorstellen. En dus dat is de voorbereiding tot en met de doop van Jezus. En de verzoeking in de woestijn, dat is een beetje de voorbereiding. En hier vanaf vers 14, dan begint zijn openbare optreden. Dit heeft zich afgespeeld in Nazareth, waar hij geboren, of waar hij opgegroeid is. In Bethlehem geboren, in Jeruzalem besneden en terug naar Nazareth. Ergens tussenin zit hier, waarschijnlijk na Jeruzalem, is hij gevlucht met zijn ouders naar Egypte en uiteindelijk weer teruggekeerd naar Nazareth. Nou, dat is je opgegroeid. Daar kun je heen, er staan gedenktekens van. Het is allemaal letterlijk uitgekomen. Of letterlijk gebeurd. Het hele streek Galilea, die strekt zich een beetje uit van Haifa tot Caesarea. Nou, niet, nee, ik moet eigenlijk zeggen Haifa en de Golanhoogte tot en met het meer van Galilea. Dat is een beetje die streek. En in die tijd worden alle wonderen heel veel gedaan door Jezus. Hij krijgt enorm veel bekendheid door. En er wordt gezegd, hij is een machtig profeet in daad en woord. En dat is door het onderwijs en de daden van Jezus. De genezing van de zieken. De genezing van de blinden. Iemand die uit de dood opstaat. Dat was enorm veel impact die dat met zich meebracht. Hier vind je met name het onderricht, die 10 hoofdstukken. En dat vindt plaats in Judea, of van Galilea naar Judea en Perea naar Jeruzalem. Dat vind je ook hier. En hier begon zijn de weg naar Jeruzalem. Hij ging hier vandaan op weg naar Jeruzalem. Dat kun je thuis wel eens even nakijken. Er worden heel veel gelijkenissen verteld, dus heel veel onderwijs. En uiteindelijk hier begint zijn veroordeling, zijn opoffering en zijn kruisdood en opstanding. En dat vindt zich in Jeruzalem plaats. Dus Lucas neemt ons eigenlijk mee aan de hand van de route door het hele verhaal. Hij heeft dat chronologisch geplaatst, dus in een behoorlijke ordening aan ons overgebracht. Je kunt het verhaal volgen zo'n beetje aan de hand van de route die Jezus in zijn leven heeft afgelegd vanaf Nazareth, Bethlehem, Jeruzalem, Egypte, Nazareth, Galilea, Judea, Jeruzalem. En hier vind je ook het laatste onderwijs. Dit neem ik met een korreltje zout. Het is door sommige mensen uitgezocht dat Jezus in ieder geval op zijn 30ste begonnen is. Dat klopt, dat staat letterlijk in Lucas. En dat zijn leven ongeveer, als je dit optelt, kom je aan 2 jaar en 2 maanden. Nou, dat is een discutabel iets. Dit komt uit een bepaalde onderzoek. Ik zou zeggen, vergeet dat even. Want dat weten we niet precies. Dan, dus op grond van de geografie en de daden en de woorden van Jezus vinden we de structuur terug. Hoofdstuk 1 tot en met 3, ik moet eigenlijk zeggen tot 4 vers 13, vind je de geboorte en 2 personen van Johannes en Jezus. Heel bijzonder dat hij die 2 zo naast elkaar plaatst en zo de overeenkomsten en de verschillen laat zien. Daar gaan we straks even naar kijken. De verzoeking in de woestijn, dus een soort test in de woestijn. Dat is de eerste confrontatie met de Satan. Je zou kunnen zeggen, toen hij vermoord zou worden door koning Herodes, zou je het ook kunnen noemen. Net als dat het volk Israël ook een aantal keren gepoogd is te vernietigen tot op de dag van vandaag. Staat vandaag nog in de krant dat de Palestijnen en de Europese Unie een plan bedacht hebben om Israël te vernietigen. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Nou, doe je best, zou ik zeggen. Doe je best. Vanaf vers 14 begint het optreden van Jezus. En er staat letterlijk dat het vanaf zijn 30ste is gebeurd. Dat was overigens ook een principe in Israël. De priesters die hun dienst gingen doen, dat was vanaf hun 30ste. En soms mochten ze vanaf hun 25ste al meelopen. Maar het zelfstandig priester uitoefenen was vanaf hun 30ste leeftijd. 30 jaar. En dat heeft denk ik te maken met een zekere graad van volwassenheid. Daar heeft dat mee te maken. En ook in dat verhaal vervult Jezus eigenlijk het oud-testamentische model. Dus zijn openbare optreden, zijn wonderdaden, zijn onderwijs. En dat betreft heel en zelfs buiten de grenzen van Israël heeft hij zijn woorden en daden verricht. Nou, nog een keer, hoofdstuk 9, vers 51 tot 1927. Vastberaden, stapje voor stapje, ging hij naar Jeruzalem. Waar uiteindelijk zijn grootste heilsdaad zou gaan plaatsvinden in de eerste komst van Christus. En dan de veroordeling, de onschuldige wordt geofferd, de opstanding en de opname in de hemel, de hemelvaart. En dan de samenvatting, Lucas 24, vers 19. Lucas heeft dit gezegd, wat is er nou gebeurd met Jezus uit Nazareth? Een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. En aansluitend, mijn eerste boek heb ik geschreven over de daden en het onderricht van Jezus. En het tweede boek over hoe het verder gegaan is. Dit is een beetje de structuur die Lucas zelf eigenlijk aangeeft aangaande de route in het evangelie, de indeling. Wel, ja, een vraag? Sorry. Lucas 24 vers 19. Daar vind je een soort samenvatting van wat Lucas specifiek vond aan Jezus uit Nazareth. Een machtig profeet. Ik zou bijna zeggen eerst in daad en daarna in woord, in de ogen van God en van het hele volk. Dat is een bepaalde repetitie die bijna steeds voorkomt. Dat was je hoofdstuk 2, de 12-jarige Jezus in de tempel. Daar staat ook zoiets. En het kind groeide op en werd krachtig in de Heer en werd met de wijsheid vervuld. En de genade van God was met hem. Dat vind je in hoofdstuk 4 terug en ook in hoofdstuk 24. Jezus kwam in de kracht van de geest naar Galilea en de roep over hem ging over de hele streek. Dus daar zie je ook dat die repetitie weer terug, hoe Lucas sommige dingen even kort samenvat. In Handelingen doet hij dat een stuk of 9 keer. Maar misschien is dat nog eens een onderwerp voor de volgende keer, het boek Handelingen. Maar een soort intermezzo samenvatting. Lucas is een hele heldere schrijver met een bepaald doel. De auteur, Lucas. Als je het boek Handelingen leest, dan vind je bij de tweede zendingsreis van Paulus, Handelingen 13 tot en met 14, dan heb je de eerste zendingsreis, dan heb je hoofdstuk 15, is hij in Jeruzalem en dan vindt die conferentie plaats van hoe kan het nou dat heidenen ook tot geloof komen, evenals hoe wij tot geloof in de Messias gekomen zijn. En dan gaan ze de tweede zendingsreis op pad en dan komt eerst Timotheus erbij, maar ook verandert de schrijftrant van Paulus, of van Lucas. En dan gaat de ik-vorm over in de wij-vorm. En bij Handelingen kan ik daar meer over kwijt. Maar wat vinden we Lucas nog meer? In Colossense 4 wordt hij de geneesheer genoemd. In Filemon 24 komt hij terug. In 2 Timotheus 4 vers 11. En je zou uit deze verse kunnen achterhalen, kunnen concluderen dat Lucas een niet besneden persoon is geweest. Dus een niet-Joodse man is geweest. Of een Joodse man die nog niet besneden was. Maar het is niet zo waarschijnlijk, want Titus die ook met Paulus ging, die werd besneden. Of nee, Titus niet, maar Timotheus wel. Dus daaruit kun je merken dat deze Lucas, die hier beschreven wordt, zeer waarschijnlijk een niet-Joodse man is. Omdat er ook geschreven wordt, Paulus zit in de gevangenis en dan zegt hij, de enige uit de besnedenen, en dan noemt hij twee namen, maar er zit Lucas niet bij. Dus dan is Lucas een onbesnedene, een niet-Joodse man. Overigens heb ik hier een boekje van Peter van Driet, bekende theoloog, echt een wetenschapper. Het is een wetenschappelijk boek. Ik vind het wel interessant om eens even te lezen, maar hij probeert aan te tonen dat deze Lucas, die wij nu bestuderen, toch ook een Jood kan zijn. Nou, daar gaan we zo bij de inhoud nog wel eventjes iets meer over zeggen. Ik heb in ieder geval dit boek hier bij gepubliceerd. Als je zegt, ik wil echt eens wat meer weten, ik wil eens erin duiken van waarom zegt hij dat nou, waarom vindt hij dat. Je kunt ook op de Wikipedia kijken van Lucas, de schrijver, of bij Theophilus, dan kun je ook ontdekken dat dat best wel mogelijk is. Er zijn geschriften in de vroege periode die ook wel de mogelijkheid openlaten dat Lucas een Jood zou kunnen geweest zijn. En ik zal je straks een paar tipjes geven waarop je dat zou kunnen baseren. Vind ik dat nou heel belangrijk, om dat nou precies te weten? Ik persoonlijk niet, want ik kan het niet 100% nagaan. En het verandert voor mij de inhoud ook niet. Dus het is wetenschap. Voor de liefhebber, leef je uit zou ik zeggen, het gaat mij meer om de inhoud. Dus dat zou dan wel betekenen dat hij de enige niet-Joodse schrijver van het Nieuwe Testament is. Hij is heel bescheiden, hij schrijft op zeer hoog niveau. Hij heeft het tegen hoogedelen, hoogedele Theophilus, maar hij noemt nergens zijn naam. En besef ook dat het boek Lucas en Handelingen samen toch 25% van het hele Nieuwe Testament zijn aan hoeveelheid tekst. Dus Lucas heeft best ons heel veel nagelaten. Dus het is ook het enige chronologische verhaal wat Lucas ons nagelaten heeft. En als je het niveau van schrijven, wat overeenkomt met de schrijvers van die tijd, de meeste van ons kennen Flavius Josephus. Nou, als je zijn boeken zou kunnen lezen, dan vind je de parallellen, het niveau van schrijven. Het was een hele hoge Griekse taal die hij benut heeft om het evangelie ons na te laten. Nou, wij hebben natuurlijk een vertaling, wij merken dat niet. Maar als je goed Grieks kent, dan merk je dat het een hoger niveau Grieks is dan bijvoorbeeld bij Marcus. Marcus was een logistiek medewerker. Daar wil ik niks verkeerds over zeggen, maar het geeft wel vaak een verschil van niveau aan. Oké, de doelgroep. Hoogedele Theophilus, over het algemeen, die us op het eind, duidt op een Hellenistische, een Griekse of een Romeinse naam. Dat vinden we terug in Lucas 1 en Handelingen 1, onder de titel Hoogedele Theophilus. Dat is een prachtige naam. Wie weet wat die naam betekent?
Gods
vriend van God. Vriend van God, hè? Geliefde van God. Dat is prachtig. Theo is God en Philus is vriend, vriendschap. Prachtige naam. Wij moeten ook beseffen, en dat wordt ook aangehaald in het boek van Peter van Driet, dat in de tijd van Jezus en zeker van de apostelen, dat in de niet-Joodse gebieden, dus in de verstrooiing, ook heel veel Joden al Grieks spraken. De Septuagint is ook in het Grieks verschenen, waardoor ook de mensen die toegang hadden tot het Oude en het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is voornamelijk in het Grieks geschreven, Oude Testament in het Hebreeuws. Dus het kan heel goed zijn dat dit een Joodse man is geweest die een Griekse naam heeft gekregen. Weer zeg ik, het is zoals het is en ik kan er verder niet achter komen. Dus laten we wat het is. In ieder geval, het is een gelovige, christenen van niet-Joodse afkomst. En als je denkt aan Matthäus, die laat de geslachtslijn teruggaan tot Abraham. Daaruit kun je mede concluderen dat hij specifiek voor het Joodse volk heeft geschreven. En als Lucas teruggaat tot Adam, dat betekent dat hij tot de totale mensheid teruggaat. Adam, Abraham, David, Jezus. Als je naar Lucas kijkt, dan heeft hij heel uitvoerig de Bijbelse feesten beschreven. Als hij geschreven zou hebben voor het Joodse volk, dan had hij niet veel hoeven noemen en iedereen had het begrepen. Matthäus omschrijft die feesten veel minder als bij Lucas. Dat geeft een beetje aan, als je een Mondriaan wil leren kennen, die herken je zo, oh, dat is een Mondriaan. Nou, bij Lucas is het ook zo, uit datgene wat hij schrijft kun je ongeveer zijn doelgroep halen. En als je dan heel uitgebreid de Bijbelse feesten beschrijft, en de aandacht voor niet-Joodse mensen, dat is echt een prikkel aan de Jood, en een welkom aan de niet-Jood, zo schrijft hij het eigenlijk. Dan kun je daaruit concluderen, dat zou hij kunnen invoelen wat het is om een niet-Jood te zijn, en dan om dit heil van Jezus Christus, van de Messias van Israël, te mogen ontvangen. Erbij te mogen horen. Er aan toegevoegd mogen worden. Eerst de Jood, maar ook de Griek. Op het moment in Handelingen 15, als dat naar buiten komt, dat ook de niet-Joodse mensen toegang hebben tot het heil van de Messias van Israël. Dat vinden ze fantastisch. En als Lucas dit heel persoonlijk in de zendingsreizen van Paulus meegemaakt heeft, we weten niet precies op welk moment Lucas en Paulus met elkaar in contact zijn geweest, maar er is een moment geweest dat Lucas dat ging zien. Dat de schellen van zijn ogen vielen en dat hij erbij mocht horen. Dat hij deel kreeg aan het heil wat de Joodse volk al in de Messias deelachtig was geworden. Ik denk dat zijn passie in die fase een beetje in zijn schrijven tot uiting komt. Nou, hier nog een www-adresje van het blad Amen. Misschien kennen sommigen dat. Heb ik al gezegd, als Paulus het over mijn evangelie gaat, dan denken deze schrijvers dat mijn evangelie wel eens het Lucas evangelie geweest zou kunnen zijn. Heel aannemelijk. Ook dat kan ik niet navertellen. Ik zou zeggen, schrijf even die vraag op. Als we straks bij de Heer zijn, misschien dat we dan Paulus en Lucas nog eens even na kunnen vragen. Oké, de talen van het Nieuwe Testament. Oude Testament is Hebreeuws, Nieuwe Testament is Grieks. Maar het was in de tijd dat de volkstaal van Jezus Aramees was. Aramees is de, heb ik al genoemd, een van de oudste wereldtalen. En je vindt zowel in het Oude Testament tussen het Hebreeuws als in het Nieuwe Testament tussen het Grieks Aramese woorden. De kruiswoorden zijn ook Aramese woorden bijvoorbeeld. En zo kun je dat op Wikipedia wel eens opzoeken, hoeveel Aramese woorden er in het Nieuwe Testament en zelfs in onze taal nog voorkomen. Het Aramees schijnt nog gesproken te worden in een paar dorpjes in Syrië. Dus het is nog een taal die bestaat. Dan gaan we naar de inhoud, maar dat doen we na de pauze. We gaan eerst een kwartiertje pauzeren. Dan stel ik voor dat we gewoon weer verder gaan. En dan beginnen we aan de tekst zelf. Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die in ons midden hebben voltrokken. Reeds velen, als hij nou gezegd had, er waren er nog drie anderen, dan was het wat makkelijker geweest. Maar er zijn er dus meer mensen geweest die over Jezus geschreven hebben. En wij zijn iemand aan het bestuderen die een beetje een excentriek figuur, Michael Rhodes, die heel wat vondsten doet na 1948, kun je weer in Israël graven. Een beetje makkelijk, zonder dat je bedreigd wordt. En die doet de ene naar de andere vondst. En ook als je een beetje grasduint op dit vlak, welke evangeliën zouden er nog meer hebben bestaan, wel of niet betrouwbaar. Maar Lucas die reikt dit eigenlijk een beetje aan, velen. We weten dus niet hoeveel informatie over dat leven van Jezus beschreven is. Ik laat het ook voor wat het is, want ik kan er verder ook niks mee. Ik weet in ieder geval dat datgene wat wij als woord van God hebben, ik zou bijna zeggen meer dan genoeg is om te weten wat het geloof in de Messias van Israël inhoudt en hoe je daar aan deel kunt krijgen. Maar ik heb wel eens een discussie met iemand van, is dat woord van God nou compleet? En als je heel zwart-wit bent, ja, dat is het woord van God van A tot Z. En dan moet ik ook de vraag stellen van als Paulus zegt in 1 Korinther 7, wat nu de vragen betreft, en die vragenbrief hebben we niet. En er wordt gesproken over een brief die tussen waarschijnlijk onze eerste en tweede ergens ingeschreven is. Die zijn we ook kwijt, die hebben we niet gevonden. Dus in die zin, maak je niet al te hard op dat we alle tekst hebben die er ooit zou hebben bestaan tussen de apostelen, etc. Ik denk dat dat niet bedoeld is. Maar we mogen er zeker van zijn dat wat God aan ons kwijt wil, ook in onze Bijbels, dat dat meer dan voldoende is om de Jezus te gaan liefkrijgen en het geloof te omhelzen. Oké, we hadden het toch over dat Lucas zeer waarschijnlijk een niet-Joodse schrijver is geweest. En dan zegt hij hier zomaar, die zich in ons midden hebben voltrokken. Dus dat leven, die wonderen en daden van Jezus en het onderwijs en lijden en sterven, hebben zich onder ons midden plaatsgevonden. Dat zou kunnen impliceren dat Jezus, dat Lucas toch een Jood is geweest. Snap je, dan ga je een beetje nadenken. En dat komt nog een keer. En die ons zijn overgeleverd door degene die vanaf het begin, wat is dan het begin? Is dan het begin van het leven van Jezus, van het in verwachting raken van Maria of Zacharia of Elisabeth? In ieder geval heeft hij het over ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden. Dat impliceert een beetje dat mensen die ooggetuigen geweest zijn van de geboorte, in ieder geval van het leven, lijden, sterven en opstanding van Jezus, dat dat heel belangrijk is. En dat wordt later ook wel aangehaald als Paulus zegt, heb ik niet Jezus gezien? Toen hij tot bekering kwam in Handelingen 9. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, dienaren van het woord, de Israëliërs, het volk Israël, was de drager van Gods woord, Romeinen 9 en 11. En het begin, dat woord staat ook, dat is Bereshit, dat staat ook in Genesis 1. Dus je kunt wel dieper graven om dieper tot de bedoeling van Lucas te komen. In ieder geval, ik hou het er maar op dat hij het heeft over de ooggetuigen van het leven en sterven van onze heiland. Daar hou ik het even op. Maar het leek hem goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenis in ordelijke vorm voor u, hoogachte Theophilus, op schrift te stellen. Dus vanaf de aanvang, nergens in de Bijbel vind je het zwangerschapsverhaal van Elisabeth, van Maria. Nergens vind je zoveel informatie in Lucas over ziekten en wat voor impact het had in de mensenlevens. Sommigen hadden een hele inkomen weggegeven om gezond te worden en komen bij Jezus om genezing te vinden. Al die omstandigheden is het Lucas die daar de meeste informatie over geeft. En als hij geneesheer geweest, wat ik denk, dan kun je dat ook beter invoelen. Dan heb je daar meer empathie voor. Er waren toen vroedvrouwen, maar waarschijnlijk ook wel artsen die wat moeilijkere bevallingen behandelden. Zoals in onze tijd ook wel de gynaecoloog in het ziekenhuis doen ten opzichte van de verloskundige die het in de regio doet. Dus Lucas kwam daarbij. Het verhaal werd aan hem ook toevertrouwd. Dat zou je niet aan alle mannen, elke man toevertrouwd hebben in die tijd. Zeker niet in die cultuur van toen. Dat is een heel ander verhaal. Dus Lucas is heel dicht bij die oorsprong geweest. En als je dan bedenkt dat Lucas er pas in de tweede zendingsreis van Paulus zeer waarschijnlijk bijgekomen is, dan is hij dus met Paulus, waarschijnlijk tijdens de bezoeken aan Jeruzalem, aan Galilea, aan al die mensen die hij noemt in zijn evangelie, heeft hij dus nalaten vertellen. Hij heeft die mensen opgezocht. Hij heeft het uit de eerste hand willen horen. Hij heeft het nauwkeurig nagegaan. En waarom? Om de betrouwbaarheid zeker te stellen. Ik weet niet of jullie ooit wel eens twijfelen in je leven. Ik heel vaak. Stel ik vraagteken. En twijfel ook wel eens in de positieve kant. Dat ik een twijfel heb en waardoor ik een uitroepteken zoek. Ik ben vrij nuchter in mijn geloofsleven, denk ik. Ik geloof dat dingen bewezen moeten kunnen worden. Het is niet een verhaaltje wat hier geschreven is. Nee, het moet bewezen kunnen worden. En Lucas is een van degenen die ons de meeste tools geeft om dingen te verificeren. Verificatie te kunnen doen. Als je kijkt naar de Romeinse overheersers die er waren, kun je allemaal nagaan in de vaderlandse geschiedenisboeken. Als het heeft over locaties, kun je vandaag en dag bezoeken. Ook in Handelingen. Het is na te trekken. Het is niet een verzinsel. Nee, het is heel concreet geweest. En dat helpt ons om niet alleen te geloven, maar ook bewijs in ons geloof te hebben. Ons verstand hebben we ook nodig naast onze emotionele kant. Naast onze wilskracht. En Lucas heeft daar behoorlijk aan bijgedragen. om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaak. Hij, die Theophilus, die kon alles nagaan. Wat hij opgeschreven heeft, dat was na te kunnen. Dat kon je nagaan. Kun je uit andere geschriften en andere ooggetuigen laten bevestigen. Dus Lucas' evangelie is daarom ook heel belangrijk voor ons verstandsleven. Als je ooit eens een keer twijfelt aan je geloof, en wie heeft dat niet, ik in ieder geval wel, dan is Lucas daar. En dan kun je nagaan dat ons geloof niet alleen op emoties stoelt, maar ook op ons verstand. Dat wij Heere God mogen liefhebben met heel ons verstand, met heel onze emotie, met al onze wil. Dat is prachtig als Lucas daar aan bijgedragen heeft. Nou, als je dan dat allemaal nauwkeurig en betrouwbaar wil opstellen, wat komt er dan bij kijken? Je moet een doel hebben. Waarom schrijf ik? Nou, dat doel is heel helder. Hij wil een betrouwbaar en geordend geheel aan Theophilus overbrengen. Zijn doelgroep is waarschijnlijk in dit geval één persoon. Maar sommigen zeggen ook, het kan ook gericht zijn aan een fictieve naam van alle vrienden van God. Nou, dat vind ik een beetje ver gaan, maar het zou kunnen. Theophilus, vriend van God. Het is mogelijk. Ik hou het even bij de eerste. Die ene persoon, Theophilus, die hoog edele persoon. Nou, hoe ga ik dat aanpakken? En Lucas heeft gezegd, ik ga het aan de hand van de route doen. Dat geeft mij al vast, dan kan ik het indelen, dan kan ik het ordenen. En zo brengt hij het verhaal aan ons over. De taal, dat is hoog Grieks geweest. Als je Grieks kent, dan kun je dat een beetje, ik ken dat niet, dus ik kan het niet beoordelen. Ik neem het aan van degene die dat onderzocht hebben. Dan heeft hij een hele hoop betrokken personen. Als je alle personen zou kunnen nagaan. Er wordt verondersteld dat Marcus het oudste evangelie is. En zowel Matthäus als Lucas heeft heel veel overlappingen met Matthäus. Je kunt ook de verwijzingen zien. Als je Matthäus leest of Marcus of Lucas, de verwijzingen naar elkaar. Dus soms is het één op één. En Matthäus heeft eigen teksten, Lucas heeft eigen teksten. En Marcus en Lucas hebben overeenkomstige teksten. Maar het meeste, heel veel teksten zijn ook uit het Marcus-evangelie teruggehaald. Dus waarschijnlijk heeft hij ook met Marcus wel contact gehad. In ieder geval met de andere apostelen ook. We weten van Petrus en Paulus die elkaar regelmatig ontmoeten. En ik denk zelf, als Paulus zijn zendingsreizen later in Handelingen onderbreekt om naar een Bijbelsfeest in Jeruzalem te gaan, bijvoorbeeld Pesach of Grote Verzoendag, dat ze elkaar gesproken hebben. Dat deden de andere apostelen ook. En dat daar Lucas gebruik van heeft gemaakt om dingen uit te zoeken. Je moet nadenken als je wil schrijven over je bronnen. Nou, hij heeft ooggetuigen opgezocht. Hij heeft een grondig werk verricht. Dat was niet zomaar iets. En hoe ga ik het ordenen? Nou, dat was aan de hand van de route. De stijl komt overeen met de tijd van bijvoorbeeld Flavius Josephus, een hele bekende geschiedschrijver. Er wordt ook heel veel informatie buiten Bijbelse bronnen gebruikt van Flavius Josephus om dingen in de Bijbel te verifiëren. Bijvoorbeeld de opstanding van Christus heeft Flavius Josephus ook uitvoerig beschreven. Waarmee ook het evangelie een heel groot hoog niveau van schrijven heeft gehad. En daar mag het ook tussen de categorie geschiedeniswerk staan. Je kunt niet zomaar zoiets opschrijven. Daar moet je over nadenken. Daar moet je het niveau voor hebben. En ik zeg niks over dat een lager niveau minder is. Dat is een heel ander verhaal. Maar hij heeft het geschreven op een heel hoog niveau. Je kunt heel veel verifiëren. Als we naar Lucas 1 gaan, Johannes en Jezus, dan zien we de aankondigingen. Ik heb er een adresje bij gezet, alle profetieën die over Jezus tot vervulling gaan tijdens zijn geboorte, en misschien al voor zijn geboorte, dat hij in Bethlehem geboren zou worden uit de maagd Maria en al die dingen, en welke profeten Mozes over hem geschreven heeft, allerlei andere profeten, kun je hier eens nagaan. Maar Lucas die stelt ons Johannes en Jezus geboorteverhaal eigenlijk als een soort tweeluik. De tegenstelling van de ouders. Nou, kunnen we eens bedenken, wat zijn de tegenstellingen tussen Elisabeth, oud en jong, ja? Nog meer?
Godinnen in de synagoge.
In de synagoge.
En
Timmerman. Ik weet niet of Zacharia was een priester. Ja. In ieder geval, de tegenstelling was, misschien mag ik dat zo zeggen, Elisabeth was onvruchtbaar. En dat is iets vrouwelijks, niet alleen. Dat is behoorlijk erg. Vrouwen voelen zich meer vrouwen als ze kinderen krijgen. En dat is begrijpelijk. Ik weet dat ook aan mijn vrouw. En ik weet dat in die tijd was dat een schande. Een veel grotere schande als nu. Er zijn nu mensen die bewust kiezen om geen kinderen te krijgen. Met begrijpelijke redenen soms zelfs nog. Ja?
Het was opmerkelijk
dat Lucas
ook zei, het was een heel rechtvaardig wedstrijd. Ja. Niemand zo rechtvaardig als Zacharias en Elisabeth. En desondanks hadden ze geen kinderen.
Ja, eigenlijk.
Je zou verwachten, volgens het Oude Testament, dat ze kinderen hadden.
Ja, dat zou veel logischer zijn eigenlijk.
Het was ook een smaad, hè?
Ja. Als je dat leest, als je bijvoorbeeld haar lofzangen later, en ook van Zacharias, leest, is parallel legt naast alle lofzangen die andere vrouwen zonder kinderen hadden, Hanna, Samuel, heel veel parallellen. Dat schrijft Peter van Driet ook in zijn boek, zijn de parallellen die erin zitten. Zou ik mogen zeggen, met een beetje schroom, dat Maria heel vruchtbaar was? Wat was gezegd, sommige vrouwen, hoe je maar aan te kijken is in verwachting. Was bij ons ook geen probleem. 5 kinderen.
De een getrouwd en de ander ongetrouwd.
Ja. En de ene had een schande dat ze geen kinderen had. En de andere kreeg bijna schande dat ze wel een kind kreeg in ongehuwde staat. Oud en jong, wat je zegt. Dus, dat zijn, Lucas heeft die tegenstellingen bijna laten zien. Dat is heel apart. Als je kijkt naar de reactie. De tegenstelling was ook, Elisabeth ging naar de tempel. Die ging bidden. En Zacharias, die zat in de tempel. En Zacharias wordt aangesproken door de engel. En die zegt, over een jaar, dan heb je een kind. En hij moest zwijgen. Hij kon niet praten, hij kon het niet eens vertellen aan zijn vrouw. Hij moest het opschrijven. Dus als het ware, de aarde zweeg. En toen Maria in verwachting raakte en de baby kwam, toen schreeuwde God het als het ware uit. De engelen en alles was in beweging. En dan zingen wij een lied en hij kwam bij ons heel gewoon. Alles was ongewoon. Alles was ongewoon. Er was niks normaals aan. Alles was bovennatuurlijk. Aan de ene kant die Elisabeth die in verwachting raakt op een hoge leeftijd en onvruchtbaar was. En Maria, die nog niet met haar man, met haar aanstaande man naar bed ging en een kind krijgt van God zelf. Je ziet bij beide een bovennatuurlijk ingrijpen, maar wel een tegenstelling. Hele grote verschillen. En dat laat Lucas ons zien. Dus wat ik eigenlijk altijd zeg, daar waar God iets gaat doen in een heilsdaad, het zei bijvoorbeeld het volk Israël uit Egypte, daar gebeuren gigantische grote dingen, alsof God wil laten zien, ik ga iets doen wat onmiskenbaar groots is en wat de hele wereld kan waarnemen. Wat spectaculair is. En dat gebeurde ook toen de Heer Jezus geboren werd. Spectaculair. Zelfs de sterrenhemel was in beweging. En er was vervolging, want er werden heel wat kinderen vermoord. Om Jezus ook maar te vermoorden. De hele wereld, de toenmalige bekende wereld, was in beweging. Dan de reactie. Zacharias zegt, wordt gezegd dat hij het niet geloofde. En ik moet zeggen, ik kan het me nog voorstellen ook. Ja. Ik veroordeel deze man niet. Wat denk je van Abraham? Wordt gezegd dat toen het haar niet meer ging naar de wijze van de vrouwen, ze niet meer ongesteld werd, toen kwam Isaac. Bovennatuurlijk. Gods ingrijpen om het onmiskenbaar iets aan te tonen, iets te gaan doen. Heel de geschiedenis van Israël zit bovennatuurlijk in elkaar. En niet alleen biologisch, maar ook in de bescherming van het volk. In het niet vernietigbare van Israël. Gods bovennatuurlijke ingrijpen, tot op de dag van vandaag. En dat zit hem niet alleen in militaire macht, want toen ze zwak waren en nog geen volk in de Holocaust en in de pogroms en noem het maar op. Ook de paus heeft heel veel Joden vermoord, niet de paus van nu, maar het pausdom. Verschrikkelijk. Maar het volk Israël is onvernietigbaar, omdat de God van Israël onvernietigbaar is. En als je naar de reactie van Maria kijkt, dan wordt verondersteld dat ze mogelijk 16, 17 jaar geweest is. Mag voor mij ook 20 zijn, dat maakt me niet uit. Maar als je haar reactie ziet, wie weet hem, wie weet hem. Mij geschieden naar uw wil. Meisje van 20. Kun je je dochter voorstellen? Wat een godsvertrouwen heeft deze vrouw gehad. Alles kon tegen. Ze kon bij wijze van spreken gestenigd worden. Jozef wilde haar eigenlijk verlaten. Zodat ze naar de wet van Mozes gestenigd moest worden. En dan zegt ze, mij geschieden naar uw wil. Een totale overgave en vertrouwen. Dat ik snap er niks van. En ik weet niet of je dat wel eens eerder in je leven meegemaakt hebt op andere fronten. Dat je er niks meer van snapt. Maar ze zegt, Heer, het zal wel goed komen. Ik vertrouw op u. Dat is geloof. Niet zien en toch geloven. En dat heeft Maria beleefd. En dat vind ik geweldig. Wij protestanten denken niet zoveel na over Maria. Maar denk hier eens over na. Mij geschieden naar uw wil. Wat een vrouw. En Jozef krijgt in een droom een heenwijzing. En hij beschermt haar door te gaan trouwen met haar. Hij heeft ook geloof nodig gehad. Wat een verhaal. Nou, Gods ingrijpen in de geschiedenis. In de volheid des tijds, zegt Paulus, kwam Christus. In de volheid des tijds. Wij denken soms wel eens aan toevalligheden. Maar God heeft een tijd besloten op deze planeet die aarde heette, waarop zijn Messias op deze aarde zou komen. Dat kunnen we niet allemaal goed narekenen. Ik persoonlijk geloof dat de geboortetijd van Jezus is te herleiden tot het Loofhuttenfeest. Dat heb ik bij de Bijbelse feest ook wel eens aangehaald. Er zijn Bijbelse gronden waarop je dat kan rekenen. Het zal voor mij geen halszaak zijn, maar dit is wat ik persoonlijk geloof. Loofhuttenfeest. Als Pesach en het feest van de eersteling en Pinksteren precies op die datums, uur en tijd zijn vervuld, verwacht ik, God is er niet aan beperkt, aan gebonden. God heeft de tijd. Maar God heeft wel op aarde wel tijden, moadim, besloten. In het Oude Testament, honderden jaren, inmiddels eeuwen, tot vervulling laten komen. En ik denk dat op de najaarsfeesten wel eens iets zou kunnen gaan gebeuren. Welk jaar? Dat is, we hebben met Hans daarover gesproken, wat is een jaartal, wat is een datum? Is niet scherp te achterhalen. Er zijn twee Joodse kalenders. We hebben een Nederlandse kalender. We hebben een verjaardagskalender. We hebben een... Hans, noem ze allemaal op. Daar kom je dus niet helemaal uit. Daar kom je niet uit. Maar het is een doorgaande geschiedenis. En een echo van de aartsvaders. Als je alleen al eens puur los van deze studie alle tekstverwijzingen zou nemen die Lucas in een goede Bijbelvertaling heeft gebruikt, dan kom je tot de ontdekking dat wij lezen vanuit Lucas terug naar bijvoorbeeld Jesaja. Maar het is eigenlijk andersom. Want je moet bedenken, welke Bijbel had Jezus? Welke Bijbel had Paulus? Timotheus? Apollos? En dan moet je realiseren, dus je moet eigenlijk andersom denken. Vanuit het Oude Testament, wanneer gaat iets verwerkelijkt worden? En dan ontdek je dat dit al lang voorspeld is. Al die teksten kun je wel eens nalezen. Ik heb het al een beetje genoemd. Laten we deze eens opzoeken. Lucas 1 vers 55. Het gaat over de lofzang van Maria. En dan val je natuurlijk zomaar ergens middenin. En gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, aansluiting met Abraham, Isaac, Jacob, de stammen van Israël, voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid. Dan vind je de aansluiting met de geschiedenis. Dus waar begon nou dat evangelie van Lucas? Dat begon niet bij de geboorte van Jezus, maar het was een stap in de geschiedenis, voortbordurende op Abraham, Isaac, Jacob, David, Jezus. Dus Jezus is de grootste, ook in die hele geschiedenislijn. Als je hoofdstuk 1 vers 32 leest, hij is de grootste, maar ook in hoofdstuk 3 vers 16, ontdek je ook hoe Johannes ermee omging. Zegt, ik ben niet eens waardig om de schoenriem van de sandalen van Jezus los te halen. De voetwassing, denk daar eens aan. Om de schoenen los te maken, om de voeten te kunnen wassen. Dat was het meeste dienstknecht zijn. Dat was ook de voetwassing van Jezus, het meeste dienstknecht zijn. En zegt, Johannes was een hele grote, die wordt ook in het Oude Testament aangekondigd, als een soort herhaling van een Elia. En het wordt hoog aangeschreven. En Johannes zegt, ik moet minder worden. En hij moet meer worden. Stel je voor, je leidt een huisgroep. Prachtige huisgroep. En er komt een nieuwe persoon in de gemeente. En die kan het ook leuk vertellen. En die krijgt een eigen huisgroep. En alle kringleden van jou gaan naar die nieuwe man. Dat gebeurde bij Johannes en Jezus. En dan zegt Johannes, ik moet minder worden. En hij moet meer worden. Snap je een beetje hoe het voelt? Hoe het gegaan is? Prachtig als Johannes dat getuigenis aflegt. En hij wijst naar Jezus. Hij was een wegbereider, een heenwijzer. Hij was een wegbereider. Hij bereidde de weg voor heenwijzer. Zo mogen wij eigenlijk ook wegbereiders zijn voor de wederkomst van Christus. Er zijn zendingsorganisaties die een technische berekening loslaten op wanneer het evangelie de hele wereld bereikt heeft. Om daar en dat te versnellen. Om de wederkomst van Christus te bespoedigen. Een beetje technisch, ik weet niet of het zo werkt. Maar zo wordt er gerekend. Er zijn heel veel Joodse mensen die zeggen, sinds dat het volk Israël in Jeruzalem is, sinds 67, 48 daarvoor, 67, Jeruzalem weer. Dat is een stap richting de wederkomst van Christus. En zo gaan ze ermee om. Weet je, het zijn stappen in de heilsgeschiedenis. Nou, we hebben gezegd, wie is God voor Maria? Mij geschieden naar uw wil. Maar ook als je haar lofzang, dan concluderen dat zij waarschijnlijk niet de rijkste dochter is geweest van een of andere boer die 300 kamelen had. Maar ze was van een geringe afkomst. En als ze dan de moeder mag worden van de Messias van Israël, dan beseft ze haar positie en dat ze zich verhoogd voelt. Nou, ik kan dat als man niet zo goed invoelen. Maar ik denk als vrouw, zeker als we nu weer eens een keer met Maria misschien ooit zouden kunnen contact hebben. In de rij van 300.000 mensen. Dan denk ik dat ze zich enorm vereerd heeft gevoeld. Gewoon als mens, als moeder. Dat ze de draagster werd van de Messias van Israël. Nou, wie is de God? Wie is God voor Israël? Hoofdstuk 1 vers 50 tot 55 in de lofzang van Maria. Maar ook Zacharia heeft het erover. Zacharia heeft het erover. Alle gezangen van de engelen, van ook de oud-testamentische profeten die daarover geschreven hebben. De engelen. Ere zij God in de hoge. De hemel was in beweging en de aarde was in beweging bij de komst van Jezus op deze wereld. En dan zegt Lucas 2, Jezus toont wie hij was. Hij heeft een volmaakt zelfbeeld gehad. Als je de 12-jarige Jezus in de tempel ziet, dan ben je plotseling 12,5 jaar verder. Met heel veel dingen gebeurd, is naar Egypte geweest, is opgegroeid in Nazareth. En dan komt dat eerste, bijna het eerste verkapte optreden in de tempel, waarin hij vragen stelt aan de rabbijnen, waar ze soms geen eens antwoord op gaven, konden geven, en Jezus misschien wel. Dat hij nadacht, dat hij serieus was met het leven. En als hij dan zegt, wisten jullie niet tegen hun ouders dat het voor mij nodig was in de dingen van mijn vader te zijn? Dat is een beetje een moeilijke vertaling en begrepen wat makkelijker. HSV is een moeilijke vertaling, maar dit zegt het eigenlijk. Dit was een totale zelfbewustheid die de Heer Jezus had al op zijn 12,5-jarige leeftijd. Ik moet bezig zijn in de dingen van mijn vader. Ik moet bezig zijn in de dingen van mijn vader. Dat zijn ouders, dat hij ze even kwijt was, of andersom. Dat speelde voor hem geen rol. Hij, het zou bijna kunnen zeggen, dat is een beetje een brutale opmerking. Maar als je dan hoofdstuk 2... Even kijken, waar staat die? Vers 51. En hij ging met hen terug en kwam te Nazareth. En hij was hun onderdanig. Hij was hun onderdanig. Gisteren heeft Bobby Schuller een preek gehouden over Elia en Elisa. Waarin Elisa ook een geweldige houding had ten opzichte van Elia. En dat vind je hier terug. De eerbied van jongeren naar ouderen. Maar ook van ouderen naar jongeren. En dat is een wetmatigheid in Gods koninkrijk. En hij was een onderdanig. Hij gehoorzaamde zijn ouders onderdanig, vrijwillig. Dat was het model wat God in de Torah had vastgelegd, wat het beste voor een mens is. En zijn moeder, heb je moeders weer hè, die bewaarde deze dingen in haar hart. Wij mannen die zijn wat rationeler en de moeders die bewaren deze dingen in hun hart. En later zie je stapje voor stapje dingen naar buiten komen. Prachtig. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Jezus moest bezig zijn in de dingen van zijn vader. Wat een volmaakt zelfbesef heeft hij gehad. Zelfbeeld. Als je dat later in het bijvoorbeeld Johannes Evangelie op die manier zich afvraagt. Welk zelfbeeld had Jezus? Johannes 5 schreef hij over zichzelf. Ik en de vader zijn één. En de ik ben uitspraken. En het onderwijs van Jezus is een volmaakt zelfbeeld. Ik wou dat ik dat had. Hij is God, ja. Hij was zonder zonde, had een volmaakt zelfbeeld. Hij kon er ook voor uitgaan. Hij droeg ook de gevolgen daarvan door de mensheid. Je kunt het wel eens nalezen in deze verse. Hij zegt bijvoorbeeld later dat Salomo een man vol wijsheid was. En hij zegt, meer dan Salomo is hier. Nou, als je een klein beetje voorstelling van Salomo kunt maken in je leven, lees dan het boek Predikers en het boek Spreuken. Hij heeft spreuken verzameld, waaronder ook Spreuken 8, waar we het afgelopen zondag over gehad hebben. De wijsheid. En dat daarin Salomo een meester is geweest, de meest wijze man die er ooit op aarde rondgelopen heeft, buiten Jezus. En hij zegt, meer dan Salomo is hier. Dat laat Lucas ons zien. Die uitspraak heeft Lucas opgetekend als een van de weinigen. Meer dan Salomo is hier. Zo stelt Lucas ons hem voor. Dus we hebben Johannes en Jezus. We hebben de zelfbewuste Jezus in de tempel en later ook in zijn andere uitspraken. Lucas 3, het optreden van Johannes. 1 hoofdstuk aan gewijd. En dan de zalving van Jezus. Je kunt hier uit hoofdstuk 3... heel wat politieke tijdsduiding uithalen. Dus weer die verificatie, de bewijsbaarheid, de betrouwbaarheid van zijn geschrift. En Johannes doet een oproep tot bekering. En dat was niet alleen een verandering van houding, maar het was ook een ander leven laten zien. Als je eens naar hoofdstuk 3 kijkt, dan roept hij op tot bekering, tot het Joodse volk. Een stem in de woestijn bereidt de weg des Heren. Hij was de heraut voor Jezus. In hoofdstuk 3 vers 4. En dan zegt hij in vers 8. Jullie kunnen wel zeggen ik bekeer mij. Maar breng dan ook vruchten voort. Van het veranderd leven. Dat heeft Paulus later ook een keer gezegd in de Korinthebrief. Jullie kunnen wel zeggen dat je gelooft. Maar als het geen veranderd leven teweeg brengt. Mag je vragen stellen aan wat je nou eigenlijk gelooft. Jacobusbrief gaat er ook over. Je kunt wel zeggen, ik geloof, maar als het niet blijkt in je dagelijks leven, in je doen en laten, wat is dan de diepte ervan? Breng vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. En als ze dan vragen, wat moeten we doen in vers 11, wat moeten we doen? In vers 12, meester, wat moeten we doen? Allerlei verschillende groepen. En vers 14, wat moeten we doen? Dan zegt hij precies de uitwerking van de Torah. Wat moeten we doen? Hoofdstuk 3 vers 11, vers 12 en 14. Wat moeten we doen? En dan zegt hij, pas de Torah toe in je leven. Dat is niet de manier waarop je behouden wordt, maar dat is de manier waarop je als gelovige gaat leven. Dat zijn de vruchten van je bekering. Een veranderd leven, zegt Paulus later in de Korinthebrief. Moet je leven veranderen. De gezindheid van het vlees wordt de gezindheid van de geest in de Galatenbrief. Het is met je volle aandacht naar je schepper, naar je verlosser leven en omhelzen en omarmen. En met je rug naar de wereld, zoals Jan Verschoor het gisteren uitsprak. Prachtig. En daar heeft hij het over. Op de bekering en een veranderd leven. En als je dan de houding van Johannes zelf, die geen enkele eer voor zichzelf opeist, dan zegt ik moet minder worden en hij moet meer worden. Ik hoop dat dat ons leven ook, dat dat passie van ons leven is. Heer Jezus moet meer worden in mijn leven en ik moet minder worden. De doop van Jezus bij de Jordaan. Het is bevestiging van zijn messiaschap. Ik snap er helemaal niks van. Waarom moest Jezus nou gedoopt worden? Dus de heer Jezus had de Heilige Geest nog niet voordat hij gedoopt was? Ja, het zijn prikkelvragen, hè? Vol van de geest de woestijn in en toen nog gedoopt worden. Snap je? Ik snap er heel weinig van.
Hij wilde gelijk zijn aan de mensen.
Hij wilde gelijk zijn aan de mensen. Dus het voorbeeld.
Een voorbeeld.
Functie. Ja, dat is wat ik er ook van begrijp. Maar niet alle vragen, het rammelt in mijn. Ik kom er niet volledig achter waarom Jezus zich nou moest laten dopen. Doop van bekering, Johannes. Moest hij zich nou bekeren? Nee, hij was al bekeerd. Dus voor mij heb ik niet alle antwoorden.
Sommigen zien het toch als salving voor bediening?
Ja, het is een toerusting.
Een soort van.
Het is toch ook de erkenning die hij van God krijgt door de. Neerdalen van die
duif,
dit is mijn
geliefde zoon. Ja. Ook. Maar dat gaat God eigenlijk al bij zijn geboorte ook gezegd, hè? Van, dit is de man waar ik mijn welbehagen in heb.
Ten overstaande van de mens.
Ja, dit was en publiek. En dat was alleen voor de herders, denk ik. Snap je dus?
Jezus zegt hetzelfde in Matthäus. Hij zegt, laat het mij thans geworden, want anders betaalt ons alle gerechtigheid te vervullen.
Ja, maar leg dat nou eens uit, al die gerechtigheid.
Dus zodat ook hij die gerechtigheid van God ontvangt.
Terwijl hij geen zonde had gedaan.
Nee. Maar hij was wel een opgezet mens.
Ja, absoluut. Ik begrijp het ten dele. Maar ik persoonlijk heb nog niet afdoende antwoorden. Daar ben ik gewoon eerlijk in.
Hij moest
gezalfd worden, ja, wat René ook zei.
En bevestigd met in de kracht.
Hij was gekomen om ons te redden. Dus het was ook een voorbeeld van wat wij moesten doen.
Ja, dat zei Frans ook. Hè? Ja. Een voorbeeldfunctie, dat geloof ik absoluut. Ja. Weet je, dat is zelfs mijn persoonlijke eerste reden geweest voor mijn eigen doop. Als Jezus zich moest laten dopen, dan ik zeker. Dat was voor mij de grootste reden waarom ik op jonge leeftijd mijzelf heb laten dopen. Ik begreep er veel minder van dan nu. Maar nog niet aan mijn vragen zijn beantwoord over die doop van Jezus. Dat zeg ik jullie eerlijk. Daar gaan we nog eens even over hebben als we bij de hem zijn. Ja. Nou, ik vind het heel fijn dat jullie alle antwoorden... Hans.
Mooi over is gedoopt of achterover of zijwaarts. Dat is ook belangrijk.
En hoeveel water, hè? Hoeveel water.
Kijk, andere jongens aan, hè?
Ja.
Maar hij was voor ons gekomen, dus wij zijn
voor
de
daar sta ik helemaal achter. Dat was mijn eerste ingeving. En dat was voor mij al voldoende. Was voor mij voldoende.
Maar is je vraag wel beantwoord nog?
Ik heb nog niet alles. Nee. Ik heb voldoende, ik kan ermee leven. Oké.
Gerda.
Er is een theorie dat de heer Jezus in het neerdalen in de Jordaan, waar al die zonden van die anderen zo gezegd lagen, dat hij ze allemaal op zich nam en meenam.
Ja. Er zit een hele goede gedachte achter. Ja. Johannes had ergens die vraag ook en zegt nee, eigenlijk moet u mij dopen, zegt Johannes. U moet eigenlijk mij dopen.
En dus, ja.
Maar dat was Frans, en dat was ook mijn eerste ingeving van als Jezus zich heeft laten dopen en de manier waarop, door onderdompeling wat mij betreft, is dat voor mij al genoeg. Ik wil jullie wel even prikkelen, er zijn mensen in de woestijn gedoopt waar onvoldoende water was. Zal God er dan een heel groot probleem mee hebben als van een beetje water, een paar druppeltjes, iemand zouden dopen? Ik heb het even over de hoeveelheid water. Is dat het item? Nee. Snap je? Ik wil even er nuchter in zijn. En er zijn mensen...
Ik denk wel, want hij zegt in het onder water gaat.
Dat klopt. Maar als er geen water is in de woestijn...
Ja, maar hij heeft gezegd, je moet onder water gaan.
Ja, oké. Okay. Nou, dan moeten ze allemaal even naar de Jordaan. Dat kan.
Als Jezus niet gedood zou zijn, ja? Dan zou de Satan een reden hebben om aan te klagen.
Ja, boven, ja.
Voor een dood tot bekering. En ja. Nou wordt al die grond ook weggelopen.
Ja, zit ook wat in. Ja. Nou, we hebben in ieder geval aardig gebrainstormd. Ja. Jij zegt er moet voldoende water zijn om iemand te dopen. Oké. Okay. Dat heb ik ook gedaan. Ik wil in ieder geval... helemaal ten onder gaan, omdat het ook het beeld van de dood en tot leven komen is. Het mooiste beeld, wat denk ik daarin illustreert, ondergedompeld worden. Vroeger heette het bijna kielhalen. Hè. Echt, je vereenzelvigd worden met de dood en vereenzelvigd worden met... ja, niet te lang, hè. Ik geloof dat we genoeg hierover nagedacht hebben. Maar het was een bevestiging van het messiaschap van onze heiland. En als je naar Genesis 22 vers 2 leest, dan had Abraham met Isaac. En dan vraagt God van hem, ga hem ten offer brengen. Wat een impact dit voor Abraham gehad is, met een pen te beschrijven. Er wordt zelfs gezegd, en hij had hem lief. En wat de parallel Lucas hier trekt... met de persoon van Jezus. Dit is de persoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem, zegt hij ook bij de doop. En dat komt parallel met deze tekst, met Isaac en Abraham. Psalm 2, ik heb mijn koning gezalfd. Jesaja 42 komt erop terug. En heel veel andere tekstverwijzingen. Je kunt ze vinden in een goede Bijbelvertaling met veel tekstverwijzingen. Nou, de geslachtslijn van Jezus. De tijd gaat heel snel. We gaan niet al die namen noemen. Hans, dat doen we niet. Maar ik maak een paar grote sprongen. Hij gaat terug tot Adam. De eerste mens die God gemaakt heeft. Matthäus gaat vanaf Abraham. Daarmee wordt Jezus eigenlijk de tweede Adam, die Paulus zo noemt. In 1 Korinthe 15 zijn. En Romeinen 5 wordt ook over Adam en Christus gesproken. En hier komt de diepte van Lucas naar boven. Daarom denk ik dat Lucas en Paulus heel veel met elkaar te maken hebben. En daar informatie ingewikkeld wordt. De Heer Jezus is de tweede Adam die niet gezondigd heeft, niet gevallen is. En niet gefaald heeft in de woestijn, zoals het volk Israël wel heeft gefaald in de woestijn. In die 40 dagen dat Jezus er was, 40 jaar van het volk Israël, heeft niet gefaald. Hij was in alle opzichten vereenzelvigde, laat ik het zo zeggen, beschrijft Lucas ons de vereenzelviging tussen Jezus en het volk Israël. Dat is één op één. Israël wordt de zoon van God genoemd in Matthäus, maar ook Heer Jezus wordt de zoon van God genoemd. Dan maken de rabbijnen gebruik van om te zeggen dat Jezus gewoon een Jood was, een mens. Maar dat heeft een veel diepere waarde. Hij was... de eerste Adam werd de tweede Adam op aarde. Nou, even tussen haakjes. Als we het over de geslachtslijn hebben. Had Jezus nog half broers en zussen?
Ja.
Ja, hè? Als ze christen zijn, vind ik eigenlijk dat we ze moeten kennen. Uit welk gezin kwam hij voort? Nou, dat kun je vinden in Markus 3. Tot en met vers 31, 35 en ook in hoofdstuk 6, vers 5. Die noemt ze bij naam. Ze noemt wel de namen van de broers. Maar niet de namen van de zussen.
Individueel
van de zussen. Ja, misschien waren ze de tel kwijt van de zussen. Ik weet het allemaal niet. Ik maak ook wel eens een fout met onze kinderen.
Ik zou wel horen wie zo vaak genoemd in de Bijbel.
Wat zeg je?
Vroeger vrouwen niet zo.
Nee, dat is zo in de cultuur. Ja, erg hè? Terwijl vrouwen zo'n belangrijke, Elisabeth, Maria, Ruth, allemaal vrouwen die een rol gespeeld hebben.
Ja.
En toch nog niet gebruikt zijn.
Ja, Hans?
Op zich is het hoeven daar ook niet een heel punt van discussie van te maken. Maar waar ik aan dacht vanmorgen toen ik dit las. Dus je hebt dan die geslachtslijn. En ik moest even denken, wie is nou eigenlijk een Jood?
Ja.
En waar wil je dat nou over wijzen? Nou, ook daar zit het.
Dat is prachtig. Ja.
Orthodoxie zo, stam je af van de vrouw.
Ja. Ja.
Dus dan zou je eigenlijk verwachten dat de geslachtslijn van Maria erin zou staan. Ja. Niet die heel zich. Voor de liberale Joden
ja.
Kan ook als je afstand van een man een Jood zijn. Dus ook daar is niet helemaal. Maar ik vond het opmerkelijk dat eigenlijk die geslachtslijn van Jozef wordt gegeven.
Ja, Jozef.
Je zou eigenlijk ook de geslachtslijn van Maria verwachten.
Hier zit een hele mooie studie achter als je hier Matthäus en Lucas vergelijkt. Dat is al een studie op zich, welke namen wel of niet genoemd worden. Maar denk ook eens aan dat de 12 zonen van Jacob, daar zaten ook zonen van slavinnen bij. Twee kinderen van Jozef. En Jozef was getrouwd met een Egyptische vrouw. Waarin dus eigenlijk in die geslachtsregister al het evangelie voor Jood en Heiden besloten zit. Rut, een Moabitische. Zij zegt wel, in haar hele zijn en leven, uw God is mijn God. En niet andersom, zoals soms wel gebeurt in de kerkgeschiedenis. Mijn God moet jullie God worden en als jullie God, mijn God niet jullie is, dan kopje kleiner.
Ze was een vrouw en daarom mocht ze niet haar eerst zeggen. Daarom mocht ze de man eerst zeggen.
Oké. Okay.
Rahab.
Ook een heel bijzonder verhaal. Jacob vind ik helemaal een bijzonder verhaal.
Ja.
Als je daarover nadenkt. Die soms voor een appeltje bij de vrouw gelokt wordt. Ik denk, jongen, wat een kerel zeg. Oh, wat een vrouw. Als je er even nuchter over nadenkt, dan schiet je wel eens in de lach. En God heeft toch met al die mensjes zijn plan volvoerd. Zelfs met u en mij. Indrukwekkend. Jezus in de woestijn. Eerste Adam en het volk Israël die faalden in de beproeving, in de verzoeking. Heb ik nog één? Ja. Dat is samenvatting. Ik ga dit nog even doen. De tijd is goed als om. Er is een verschil tussen een beproeving en een verzoeking. Jezus werd verzocht in de woestijn door de Satan. Maar in de kracht van de Heilige Geest geleid in de verzoeking. Bijzondere situatie als je erover nadenkt. Als je bij Jacobus kijkt over beproeving en verzoeking, dan kun je eigenlijk tot de conclusie komen dat verzoeking probeert je te misleiden, in de val te lokken. En een beproeving is een test om je sterker te maken. Maar de situatie op zich, kijk eens naar het leven van Job, die werd verzocht door allerlei vrienden, gedachtegangen, theologieën. Maar hij werd beproefd door God in dezelfde dingen. Dus je weet het in je leven niet altijd. Waar komt iets vandaan? Sommige mensen vinden alles een aanval van de duivel. Dat is niet altijd zo. Dingen overkomen ons ook. Het gaat er wel om hoe ga je ermee om. Als je dan naar het leven van Job kijkt. In het leven van zoveel Bijbelse figuren. Kun je ervan leren om ermee om te gaan. En Paulus heeft gezegd, ik heb geleerd in al deze dingen. Ik heb geleerd in deze dingen. Ik heb niet geleerd omdat ze voor me weggenomen werden. Nee, ik heb geleerd in de omstandigheden ermee om te gaan. Hele belangrijke geestelijke les in je leven. Er gebeuren ons dingen in het leven waar we niet altijd bij kunnen. Je kunt soms zeggen oorzaak en gevolg. Als je knoorhard werkt 15 uur per dag en je te weinig rust, dat eist ergens een tol in je leven. Dat kan morgen zijn, maar het kan ook over 20 jaar zijn. En we lopen allemaal wat langer mee. Ik denk dat we wat kunnen bedenken. Er zit een soort oorzaak en gevolg in. Er zijn ook wonderen die niet aan oorzaak en gevolg afhankelijk zijn. God kan ingrijpen. We hebben net het verhaal gelezen hoe God machtig ingrijpt in het leven van zieke mensen. Als je de daden en de woorden van Lucas, die we in het vervolg gaan bestuderen, bekijkt. Dus een beproeving is om je sterker te maken. Heer, waarom overkomt dit mij? Met welk doel? En een verzoeking is om je leven onderuit te halen. Om je geloof in twijfel te brengen. En het is altijd met halve waarheden. Het systeem van de Satan. Als u Gods zoon bent. Als u dit. Hij twijfelt iets in. Hij brengt iets in twijfel. En als je het een beetje theologisch op een afstand bestudeert. Dan wordt hier een aanval gedaan op zijn mens zijn. Honger. Wordt een aanval gedaan op zijn godheid. Doe maar eens een wonder. En er wordt een aanval gedaan op zijn koningschap, op heersen. En dat zijn nou juist de dingen die gevaarlijk zijn voor een mens. De beproevingen van Johannes, de brieven van Johannes, komt daarop terug. Oké, de samenvatting. Lucas beantwoordt de volgende vraag. Is Jezus inderdaad Gods zoon, de beloofde Messias? En hij introduceert dus die parallellen tussen Johannes. En Johannes is dan wel degene die dit eerst komt, maar in de verwachting van iemand die veel meer vermag dan Johannes zelf. Of de 3 vers 16. En dat is Jezus. Alles is bovennatuurlijk. Hij kwam helemaal niet gewoon bij ons. Hij greep in de tijd, in de natuur, in de natuurlijke gang van zaken. En Jezus wordt voorgesteld als met profetische uitspraken. De tijd van redding is aangebroken, met name in die lofzangen. En iemand heeft het zo mooi gezegd in de daden verrichtend woord van Jezus. Daden verrichtend woord. Logos betekent daad en woord is daar één. We hebben er twee woorden voor. Iemand die een daad doet, of een woord en een daad. Bij ons is een woord en een daad niet altijd hetzelfde. Bij Jezus was hetzelfde. Als hij een blinde genas, dan sprak hij een woord en het wonder geschiedde. En zo heeft God de schepping ook. Hij sprak en het was er. En daden verricht het woord van Jezus. En hij stelt hem ons voor als de ultieme gehoorzaamheid aan zijn vader. Hij moest bezig zijn in de dingen van zijn vader. Al op jonge leeftijd. Wij lezen iets over zijn 12,5-jarige leeftijd. Maar dat zal niet op dat moment begonnen zijn. Dat is al gegroeid. We moeten ons ook voorstellen dat tot een jaar of 12, 13... kenden de Joodse jongetjes, zeker van die tijd, de Torah bijna uit hun hoofd. Hè? Eerste 5 boeken van Mozes. En nog wordt er bij de orthodoxe Joden heel veel op gelet. Jezus wordt gedoopt en vervuld met Gods geest. Bevestigd door de stem van de Vader uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen. En hij stamt af van David, van Abraham, van Adam. En hij is de zoon des mensen. Lucas heeft hem echt als de zoon des mensen, als de barmhartige, als ons willen voorstellen. En zoals God Adam bedoeld had, werd hij de tweede Adam. En hij is de vervulling, de verwerkelijking van de hoop in het Oude Testament. De Hebreeuwse koning en zijn taak is nog niet volledig vervuld. Hij wordt koning op Davids troon in Jeruzalem. Alle passages presenteert Lucas Jezus als degene die de alle recht heeft om Gods redding te brengen voor Jood, maar ook voor heiden. En dit is wat we gaan zien straks in het vervolg van die 3 avonden. Dat was de inleiding en het begin van wat Lucas ons wil overbrengen. Zullen we samen danken? Vader in de hemel, wat ben ik dankbaar voor een man als Lucas, die de motivatie gevonden heeft en misschien wel de opdracht ervaren heeft om alles op geregelde, geordende manier aan ons na te laten. En dat dat in ons woord, het woord van God, is terechtgekomen. En dat we houvast hebben aan deze hele belangrijke dingen die ook voor ons verstand van zeer groot nut zijn. En dat Lucas dingen heeft bedacht die onomkeerbaar en onweerlegbaar waar zijn gebeurd in de historie, in de tijd, en die nog gaan gebeuren. Vader, wij buigen ons diep, net als in Johannes. Laat dat u gaat groeien in ons leven, in ons begrip van u. in onze emotie, in onze verstand, maar ook met onze wil, dat we u willen volgen. En dat we willen zeggen, Heer Jezus, word maar groter in mijn leven. En ik wil u danken, Heer, dat het ook voor ons mogelijk is om in de kracht van de Heilige Geest ons leven te leiden. Leid ons zo ook in de verwerking van deze dingen die Lucas ons nagelaten heeft. En breng ook aan ieder van ons weer veilig thuis op zijn of haar bestemming. Amen. Amen.
Johan, moet het begonnen begin nog iets
lezen? Die hoofdstukken die ik daar heb aangegeven. Ja. Hoofdstuk 4, vers 14 tot 59.